We gaan verder met de serie Het Kruis van Christus. Op de website kun je meer informatie vinden over de hele serie, welke delen er ook allemaal gaan komen. Ze zijn allemaal terug te luisteren. En vanochtend gaan we met elkaar hebben over het laatste avondmaal. Treffend, het is natuurlijk vandaag avondmaal. Dat komt mooi uit. Het laatste avondmaal. We moeten voor ogen houden dat, en we volgen in het kruis van Christus de Heer Jezus. En dat is een heel emotioneel gebeuren. De Heer Jezus die heeft op een gegeven moment Lazarus opgewekt uit de dood. Hè, als summum, dat hij kon zien, ik ben de opstanding en het leven. Hè. Ik ben de naam van God. De schepper staat voor je. En daarna hebben we Palm Pasen gehad, dat de massa werd helemaal gek. Die dacht, dat is fantastisch, die man, die moeten we hebben. Het was in die zin eindtijd voor hen, hè, vanuit het Joodse perspectief. De dag des Heren breekt aan. Nu gaat het gebeuren, nu gaan de Romeinen eruit geschopt worden. Nu komt het Koninkrijk van God. En Jezus werd met Hosanna binnengehaald. En de discipelen hadden daar ook een beeld bij. De farizeeën schriftgeleerden die vonden dat allemaal maar niks. Die dachten, die Lazarus, die schoppen we gelijk het graf weer in. En Jezus tracht eraan, daar willen we van af. Want stel je voor dat de Romeinen, die gaan het natuurlijk niet pikken. Dan zijn we daar de tempel kwijt, ons aanzien en eer. En de massa die Hosanna met palmtakken riepen, daar lezen we een stukje verder dat ze eigenlijk helemaal niet geloofden. De discipelen hadden er een heel ander beeld bij. Judas had er ook een bepaald beeld bij. En uiteindelijk lezen we dat de Heer Jezus emotioneel gewoon op dat moment met Palm Pasen doodsbang was. Hij voelde het gewicht van de zonde. Want er is niets ergers voor de machten van deze wereld, is het evangelie, is Christus verkondigen. De dood, de zonde, Satan en alle demonen die er zijn, macht en krachten op of onder de aarde, die sidderen als het evangelie verkondigd wordt. En Christus is het evangelie. Maar Jezus is doodsbang en we gaan nu naar het laatste avondmaal. Daar zitten we 24 uur voor het moment dat de Heer Jezus gedood wordt en het graf ingaat en uiteindelijk weer zal opstaan, maar dat weet niemand. En Jezus gaat door een rollercoaster van emoties. En mensen om hem heen hebben weer allerlei andere emoties. Hoge verwachtingen, de Romeinen gaan eruit, bedreigingen, deze man die is op onze positie uit. En er zijn ook mensen van buitenaf, Grieken, die best wel geïnteresseerd zijn in wat de Heer Jezus roept, maar het ook niet begrijpen. Het is een smeltkroes van ideeën, van verlangens, van verwachtingen. En zo ontvouwt zich de geschiedenis. Maar in Christus zien we dat God de touwtjes in handen heeft. God is het die dwars door al de machten en krachten die zich roeren zijn lijn trekt. En dan komen we bij het laatste avondmaal. Ik wil eerst een gedeelte lezen uit Jeremia, omdat dat tot ontplooiing gaat komen in het laatste avondmaal. Dat lezen we in Jeremia 31, vanaf vers 31 tot en met 34. En dan lezen we het volgende. De dag zal komen, spreekt de Heer. En dat is waar Heer staat met hoofdletters, staat Yahweh, staat de Godsnaam. De dag zal komen, spreekt Yahweh, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer Yahweh. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Nieuwe verbond, wat voorzegd is door de profeet Jeremia. En voorgaande keren heb ik het Johannes-evangelie gevolgd. En nu voor het laatste avondmaal volg ik het Lucas-evangelie. En het Johannes-evangelie is wat betreft het laatste avondmaal veel uitgebreider. Hè. Daar vind je de voetwassing en nog veel meer gesprekken die hebben plaatsgevonden. Maar ik beperk mij vandaag tot Lucas. En dat is Lucas 22 en daar lezen we vanaf vers 14. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij, dat is Jezus, zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. Want de mensenzoon moet heen gaan zoals het voor hem bepaald is. Maar wee de mens die hem zal uitleveren. Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen: vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Maar wie is belangrijker? Degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. En nog een stukje is vanaf vers 31. Simon, Simon, weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven, maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Even tot zover. Ik wil een zegen vragen voor dit woord. Lieve Vader, we danken u, Heer, voor uw wijsheid, hoe u de geschiedenis bestuurt. Heer, waar we vaak in spiegelen vol raadsels kijken, Heer, en zoekend en tastend zijn wat van u is. Heer, en zoals het volk Israël geworsteld heeft, of het de laatste dagen was, Heer, zo worstelen ook wij soms in onze huidige situatie, Heer, van hoe ver is het op uw klok? Heere God, we bidden om uw wijsheid en inzicht. Ook als we het hebben over het laatste avondmaal, Heer, wat zoveel zegt wie Jezus is. We danken u daarvoor. Help ons zo, in Jezus' naam. Amen. Nou ja, nog even terug naar het plaatje. Dit is een mooi beeld hoe zo'n avondmaal eruit zou hebben kunnen gezien. Lange tafels waarop men in kussens tegen elkaar aanlag en de maaltijd met elkaar had. Ik wil naar drie punten kijken. En die is ingegeven met het feit waar het avondmaal mee begon. Dat de Heer Jezus zegt: ik heb hevig verlangd om het avondmaal met jullie te vieren. Deze maaltijd. Waarom? Ik denk dat het om deze drie dingen gaat. Omdat Jezus heel helder wil uitleggen aan zijn vrienden wat zijn dood betekent straks. En het intens verlangen naar samen zijn. Ik heb al aangegeven dat Jezus gaat door een rollercoaster van hevige, hevige emoties. En niet veel later aan deze maaltijd zal hij 's nachts zal hij weer bang worden, doodsbang, zo angstig dat hij bloed zweet. Ik kan me daar geen beeld bij voorstellen, maar dat moet zoiets verschrikkelijk zijn. Ik weet wel dat professor Smallhout heeft daar ooit eens een en ander over geschreven als arts. wat dat betekende. Dat is echt de ergste angst die een persoon kan hebben. Dat uit je poriën bloed komt. Dus de Heer Jezus is van doodsangst al op Palmzondag naar een hevig verlangen om bij zijn vrienden te zijn. En het avondmaal is als voorproefje van het hemels banket. Daar zijn wij eigenlijk nooit zo mee bezig als gelovigen, maar dat is wel het hele beeld wat Israël heeft. En ik zei het net even in de inleiding, als het gaat om eindtijd, is het de geschiedenis van de mens, de era van de mens, wanneer stopt die en begint Gods rijk, Gods koninkrijk, dus het gezag van God. Het koninkrijk is niet iets van dat je kan zeggen, nou het is daar of daar. Het is de kracht van de Heilige Geest. Het is de heerschappij van God zelf. Want dat is de essentie als we de Bijbel lezen. God is God en wij niet. Het gaat erom dat God God is. Jaweh, ik ben die ik ben. Jezus, en dat lees je in het hogepriesterlijk gebed, heeft tegen zijn discipelen gezegd, of hij bad, Vader, ik heb hen uw naam bekendgemaakt. Dus hij heeft bekendgemaakt dat God God is. En hoe ziet God eruit? Als Jezus. Alleen in Jezus zie je wie God de Vader is. En dat hele beeld van het Koninkrijk van God, dat was voor de mensen in Jezus' tijd, was dat het feit dat het een fysiek koninkrijk zou zijn met een koning van de Joden op de troon van David. En dat zou dus betekenen dat de Romeinen weg zouden zijn. Maar wat zij niet gezien hadden en wat in geen mensenhart is opgekomen, is het kruis van Christus. De weg hoe dat zou gaan, door lijden. Niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest, zegt de Heer. En Jezus vertelt het zijn vrienden al die tijd. Maar er is maar één, en dat is Maria, die heeft Jezus gezalfd. Is de enige die geloofde dat Jezus zou gaan sterven en zou gaan lijden. Zij troostte hem, zij heeft hem gezalfd. Ook weer een emotie die hevig bij Jezus binnenkwam. Maar goed, het loopt anders voor het volk Israël. Omdat God de tijd van de heidenen op het oog had. Dat hadden we niet kunnen bedenken. Paulus zou later schrijven in zijn brieven dat hetgeen we in Jezus zien, in het volbrachte werk van Christus, is iets wat alle profeten hevig verlangd zouden hebben om te zien. Maar ze hadden niet kunnen bedenken dat er een tijd voor de heidenen zou zijn. Dat is de tijd waarin we nu leven. En dan kijken we af en toe ook naar de klok. Van hoe ver is het dan op Gods... Het volk Israël is weer hersteld. In 1948, Jeruzalem is weer de hoofdstad van Israël. Wat betekent dat? Is de tijd van de heidenen bijna vol? Maar Jezus heeft het verlangen om een deel van het mysterie, dat het koninkrijk van God net even iets anders is dan wat zij voor ogen hebben. En dan gaat het ze uitleggen. Hij gaat vertellen wat die kruisdood inhoudt. En nou heeft God de Vader iets heel bijzonders gedaan. Jezus, die iedere keer rondging om het evangelie te verkondigen, om te vertellen wie hij was, hield zich soms een beetje afzijdig, want zijn tijd was nog niet gekomen. En nu, na 3 jaar in zijn bediening, zegt de Vader, en nu is de tijd gekomen. God heeft het zo geregisseerd dat Christus zal sterven op het moment dat het paaslam geslacht wordt. Als we Goede Vrijdag hebben en Christus gekruisigd wordt, wordt op dat moment in de tempel het paaslam geslacht. En waarom heeft God de Vader dat zo geregisseerd? Nou, dat lazen we ook al in Jeremia. Want Pasen verwijst naar het Joodse feest Pesach of Pascha. En dat werd altijd gevierd op de 14e Nisan. En aansluitend had je de 15e tot de 21e Nisan, dat is de Joodse kalender, heb je het feest van de ongezuurde broden. En dat verwijst naar de uittocht uit Egypte. Jezus gaat hier zijn discipelen uitleggen dat hetgeen het volk Israël altijd voor zichzelf betrokken heeft, dat het een nog grotere en diepere betekenis heeft. Dat het niet alleen de verlossing is uit Egypte, want Mozes had aangekondigd aan de farao dat alle eerstgeborenen van het vee en de mensen zullen sterven. Maar dat de redding is door het bloed van het lam. Dat de Joden moesten een lam slachten, het bloed aan de deurposten smeren. En als ze onder de deurpost, dus in het huis, onder het bloed schuilden, zou de doodsengel voorbij gaan. En God de Vader heeft het zo geregisseerd dat dit een nieuwe betekenis, een diepere laag gaat geven. In Matthäus lezen we ook, als het gaat om de wijn, dat ook de tussenvoeging, dat het tot vergeving van zonde is. Maar dat impliceert hier het gedeelte in Lucas ook. Het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Dus wat de Heer Jezus hier doet en openbaart aan zijn vrienden, is dat de tijd van Jeremia is aangebroken. En hebben ze nog geen weet hoe dat allemaal zal gaan, want dat moet natuurlijk nog Pinksteren worden. Maar hij vertelt het wel, zoals hij al drie keer verteld heeft, dat hij ook aan het kruis zou sterven. Maar het komt niet binnen. Maar het bijzondere hier is dat Jezus ze al deel laat hebben aan dat avondmaal. Ze eten het brood en ze drinken de wijn, wat voor hen verbroken is tot vergeving van zonde. Het is al een heengrijpen naar de kruisiging. En zo hebben wij straks ook deel aan dat avondmaal. Maar er zit nog iets bij. En dat komt omdat ons Nederlands ons af en toe een beetje het bos instuurt. En dat is het woord gedenken. En iedere keer dat we dat doen, dan gedenken we de dood des Heren. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En hier zit ons probleem. Gedenken is in het Nederlands een soort van vergeet me niet. Een soort terugkijken. Een soort, oh ja, hoe zat het ook weer? En dat je gaat kauwen en drinken en mijmeren. Ja, 2000 jaar geleden gebeurde dat. En je probeert dat in te leven. Maar dat is niet het Bijbels gedenken. Gedenken is actief. Hè? Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. Is niet dat je op een stoel gaat zitten denken van, oh, op deze dag rustte God dus, de zevende dag. Nee, je past hem toe. Je leeft Shabbat. Dus als je het avondmaal neemt, dan leef je in Christus. Voel je het verschil? Enerzijds is het een memoriam, als je gaat zitten gedenken van, nou, goh, dat gebeurde toen, allemaal ernstig. En dat is het, en dat is ook niet verkeerd, maar het is vanuit de schrift gezien veel rijker. Het betekent namelijk dankbaarheid. Het betekent namelijk het volle besef, Rinus heeft erover gepreekt, dat Christus zit op de troon. Dat is openbaring. Dat is eindtijd. Jezus zit op de troon. De verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God de Vader. Dat is gedenken. Dus op het moment dat je het brood neemt en de wijn drinkt, dan besef je dat je in Christus bent. Dan ben je dankbaar. Dit is mijn bespaard leven. Maar ik leef. Ik leef in Hem die de opstanding en het leven is. Ik leef in Christus. Dat is avondmaal vieren. Weten dat je leeft. Weten dat je een ambassadeur bent van het Koninkrijk van God. Weten dat je licht en zout bent in Jezus. En dat alle machten, de macht van de zonde, de dood, de Satan, alles wat er allemaal nog is, op of onder de aarde, is onderworpen aan het Lam, wat geslacht is voor onze zonde. Dat is wat Jezus hier tegen zijn discipelen zegt. Als vervanging, het gedenken, is het zijn in Christus, het leven in Hem. En daar komt dankbaarheid en aanbidding. Jezus verlangt intens om bij zijn vrienden te zijn. Ik heb bewust eventjes het grotere context gelezen. Want wat houdt het samen zijn in? Als we kijken naar Jezus zijn emotie. Een intens verlangen om met zijn vrienden. In het hogepriesterlijk gebed vind je dat ook. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Ik heb jullie alles verteld wat de Vader mij heeft gegeven. En Jezus weet dat hij binnen 24 uur dood en begraven is. Maar hij weet ook dat zijn lijden en sterven, en dat klinkt Hebreeën door, dat hij weet, het is een losprijs voor velen. Jezus kon deze emotionele rollercoaster doorgaan en het gewicht van de zonde voelde hij steeds meer, die machten gingen steeds meer op hem drukken. Hij bezweek er bijna onder. Hij die het leven zelf is, voelt de dood op zijn schouders. Die voelt de kaken van het kwaad in zijn nek grijpen. Hij voelt het, het hele gewicht van de mensheid, van de geschiedenis. Al die machten die drukken zwaar op hem. Maar hij weet, uit iedere volk, stam, taal en natie komt een schare die niemand tellen kan. Dwars door verdrukking heen. Dwars door alle eindtijden heen. Want het is altijd eindtijd. Zolang er machten zijn die hun eigen agenda hebben en met opgeheven vuist naar de hemel zijn, is het eindtijd. En de tijd stopt wanneer Christus terugkomt. Mochten we ons al over verbazen dat Christus, dat God zichzelf aan het kruis liet nagelen voor onze zonden, het wordt nog steeds gekker, want ooit gaat de hemel open en dan zien we hem op een paard terugkomen, zegt de Openbaring. Dus het wordt nog fantastischer. Er is redding voor wie gelooft. Met die intentie zit Jezus daar aan de maaltijd. Het is gelegenheid voor dankbaarheid. Hij dankt zijn Vader dat hij mag gaan lijden en sterven, omdat hij dit mag gaan doen, ook voor zijn vrienden. En hoe zitten die vrienden erin? Nou, Judas zat daar aan tafel een beetje uit te vogelen wanneer het juiste moment was om hem te verraden. Van je vrienden moet je het hebben. Judas was helemaal geen gelovige. Het lijntje bij hem knapte toen hij besefte, toen Jezus gezalfd werd door Maria, dat watjesgedoe, daar had hij niks mee. Hij dacht van, nou, ik zet mijn kaarten op Jezus, hè, dan komt de macht naar me toe. Maar dat liep anders uit. Hij was ook een dief. Hij stal uit de kas en had zijn mond vol over armen, voor wie het geld zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk verraadde hij Jezus voor 17 zilverstukken. Hij was een hypocriet. En blijkbaar is het mogelijk om in het bijzijn van Christus al zijn preken te horen, al zijn wonderen te zien en uiteindelijk niet te geloven. Daar word ik bang van. Dat vind ik verschrikkelijk. Dan denk ik, oh Heer, laten er toch maar weinig Judassen zijn in deze wereld. Ik vind dat erg. Ik vind het erg dat je kan optrekken met Christus, dat je de meest bizarre dingen ziet die een mens kan zien en niet gelooft, dat je hart verhardt, net als farao. Een soort farao is het. Hij zit daar, hij ziet het en zijn hart blijft hard. Dan denk ik, Heer, waarom dan toch? En Jezus gaat in liefde naar hem uit. Hij verraadt hem niet. Hij zegt niet, kijk, die ploert, die gaan me verraden. Helemaal niet. Hij geeft zelfs nog de ruimte dat hij zich kan bekeren. Hij kan zich al die tijd nog bedenken. En weet je wat we namelijk hier zien? We zien hier de zonde aan het werk. De zondemacht zit aan tafel. En niet alleen in Judas hoor. Want de rest denkt, ja, wie zou nou zoiets doen? Hebben ook geen besef van de zonde. Als je besef van de zonde hebt, dan zou je alle 12 kunnen zeggen, ja, ik zou het denk ik wel kunnen zijn. Heel eerlijk. En misschien denkt u van jezelf wel, ja, zo erg ben ik niet. Nou, Nederland had de grootste hoeveelheid landverraders. En de meeste Joden zijn omgekomen in Nederland. Laten we niet zo hoog van ons opdenken. De situatie hoeft maar net zo te zijn en we kunnen zo omslaan naar een landverrader. Of Jezus verraden, of hem loochenen. Dat is wat de zonde doet. Me, myself and I. Een mens, de omstandigheden hoeven er maar naar te zijn, kan heel kwaadaardig zijn. En we kunnen domme en slechte dingen doen. Er is geen mens die goed is, zegt het woord Romeinen. Er is geen mens die God zoekt. Dus laten we niet te hoog van onszelf aan. Jezus verlangt naar zijn vrienden, maar hij zit met zondaars aan tafel. En de discipelen, nou, dan denk je, dat is toch wat, hè? Je geeft aan. Moet je voorstellen, je zit aan de tafel, gezellig, lekker te eten. Gisteravond heerlijk gegeten bij Klaas en Karianne. En stel dat ik aan tafel zit en een van jullie, die gaan me dadelijk verraden. Denk je dat het dan nog gezellig is? Ik denk dat al, Karianne, ja, wat gaan we nou krijgen? Klaas, ja, sta ik hier mijn best te doen in de keuken? Wat zegt die man al? Weet je, als je een partypoeper wil zijn, moet je dat zeggen. Jezus doet het. En de discipelen trekken het zich aan. Want vervolgens zitten ze met elkaar. Wie van ons zou nou het belangrijkste zijn in het Koninkrijk van God? Wel ja, laten we eens een balletje opgooien. Jezus zit daar met zijn emotie. Hij wilde met zijn vrienden zijn voordat het lijden kwam. Hij heeft het ronduit verteld. Ze hebben de zalving meegemaakt. Ik denk, nou, op een gegeven moment moet het toch wel binnenkomen. En ze gaan dan, nou, dat Koninkrijk, dat is toch wat? Wie van ons zou nou de belangrijkste zijn? Dat doen zondaars. Zondaars willen de belangrijkste zijn. En wij moeten voeten wassen, moeten minder worden. Maar er is nog een gast aan tafel. Er is er nog een. Die is erbij. Die is in de buurt. Die bedient zich van mensen, maar die is in de buurt. Dat is de Satan. Die hevig verlangt om mensen te zeven als graan. Er blijft niet veel van je over als korrel. Om je kapot te maken. Om zijn volle gewicht van de zonde bovenop je, om je te vermorzelen. Het is een mensenmoordenaar. Hij is erbij. En er wordt over gesproken in de context van Petrus, die Jezus gaat verloochenen. Judas verraadt hem en Jezus ontkent hem. Petrus. Maar dat komt omdat er een geestelijke strijd is. De geestelijke strijd, er is een ongenode gast aan tafel, maar die is er altijd. En die heeft maar één doel, om je te vermorzelen. Om met zijn volle gewicht op je te gaan, op je te vallen. Dat is wat het kwaad is. Weet je, dat is net als depressie, dat valt op je. Een donkerte, een zwaarte, een zwaarmoedigheid. Dat is de boze. Die wil dat. Even los van dat het ook een ziekte kan zijn, hè, waardoor, dat is complex. Maar het kenmerk van de boze is dat hij vermorzelt. In dat gezelschap zit Jezus met zijn vrienden. Zo liggen de kaarten op tafel. Mensen met een heel eigen agenda, met een heel eigen beeld van hoe de geschiedenis zou moeten lopen. En dwars daardoorheen voltrekt God zijn plan. En wij hebben nu kennis van achteraf, dus wij kijken hiernaar en we denken soms, nou ja, Petrus, suffert. Maar er is een geestelijke strijd gaande, ook vandaag de dag. Het is niet raar om te denken dat het eindtijd is. Of dat je denkt, wat gebeurt er allemaal? Dat is normaal, dat is goed. Je moet de dingen onderzoeken, je moet ze toetsen aan het woord. En Jezus heeft gezegd, die ongenode gast is er altijd, tot het eind der tijden. We moeten ons er niet over verbazen dat het dictators zijn. De 20e eeuw is er vol van de Hitlers, de Idi Amins, de Stalins, de Lenins, de Mao's. Ze zijn er en ze zullen er tot onze laatste snik zijn. En wij hebben het relatief makkelijk nog hier, maar al eeuwenlang worden onze broeders en zusters in verschillende landen gedood, alleen maar omdat ze in Jezus geloven. Nog vrij recent moest je een oranje overal aan en dan was je een losbol. Dan werd je hoofd afgehakt of je keel doorgesneden. Omdat je in Jezus geloofde. Dat is de steen die je vermorzelt. Het kwaad is er en dat gaat niet weg totdat de laatste vijand onder de voetenbank van Christus is. Totdat de tijd van de geschiedenis voorbij is. Want het laatste avondmaal, derde punt, is ook profetisch. Jezus heeft het erover, ik neem deze maaltijd niet meer en de beker totdat we aanliggen in het koninkrijk van God. Dat is het moment van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het moment dat God regeert, het allens in allen. De zoon zich weer onderwerpt aan de vader. Het moment dat we al aan een lange tafel zitten. En Jezus heeft daar al een beeld van gegeven met de rijke man en de arme Lazarus. Het in de schoot van Abraham liggen, dat is de beeldvorming van het aanliggen aan het bruiloftsmaal van het lam. Aan de grote tafel. En die komt dichterbij. Die komt dichterbij. Maar het is ook het moment dat Jezus Heer is. Dat is het moment dat alle ogen zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dat is het moment dat het gedaan is met de geschiedenis. De graven opengaan en de mensen met hun lichaam voor Christus staan. Het lichaam waarmee ze gezondigd hebben. En je kan je cremeren wat je wil, of je as uitstrooien, denk zo, weg is weg. Gaat niet gebeuren. Met één machtswoord word je tot aanzien geroepen. En zal je verantwoording als mens moeten afleggen. Christus is je advocaat, of hij is je rechter. Het oordeel ligt in zijn hand. Ook voor de machten van deze wereld. Ook voor de mensen die vanuit allerlei goede bedoelingen, wellicht, maar streven naar een maatschappij van de mens, waar het getal 666 is, het getal van een mens. En hoe dat eruit zal zien, God weet het. Tegen die tijd zal het geopenbaard zijn. Ik denk nog niet dat het nu het moment is, omdat je het merkteken van het beest niet ongemerkt krijgt. Als je nu met het idee van, ik laat me vaccineren voor mijn gezondheid, heb je niet iets ingekregen wat het teken van het beest is. Zo leert de schrift dat niet. De schrift is heel nuchter daarin. Hè? Van Openbaring 12. Er komt een beest op vanuit de zee, vanuit de volken. Dat kan een macht zijn, dat kan een persoon zijn. God weet het. En hij zal druk uitoefenen op de kinderen van God. En dan staat er heel nuchter. Sommigen zullen gevangen gezet worden en anderen zullen ervoor sterven. Het zal blijkbaar in die korte periode die er op aarde zijn, zal dat het geval zijn. En er komt nog een beest, een tweede beest. En dat is het beest die het eerste beest erg in het zadel helpt. Het eerste beest is gewond. En het tweede beest geeft macht aan het eerste beest. En alles draait om lof, prijs en aanbidding. En dus het avondmaal is lof, prijs en aanbidding aan het lam. Eer aan het lam. Dat wil de boze. Daar is de boze op uit. Die wil lof, prijs en aanbidding voor zichzelf hebben. En dan is er duidelijk een scherpe keus voor de mens. Je kiest voor de lof, prijs en aanbidding van het kwaad. In welke vorm die zich ook doet. Het zal waarschijnlijk in de vorm van de ubermens zijn. Van zie mij eens de dingen allemaal fixen. We slopen de aarde en hij zal waarschijnlijk trucs en dingen doen waardoor het allemaal lijkt alsof het fantastisch is en hem moeten we hebben. Maar gelovigen struikelen niet. Er staat helemaal niet dat een gelovige, een kind van God, ongemerkt of iets, het teken van het beest. Nee, die nemen de consequentie, die volharden, die weigeren en die dienen het lam. En misschien dat de Judassen uiteindelijk om zullen gaan, hè, die lang meelopen, kunnen ook best in de kerk Judas zitten, wie zal het zeggen? Aan de tafel van de Heer zit van alles blijkbaar. Dat zien we hier bij het laatste avondmaal, met allemaal eigen beelden, ideeën en agenda's. Maar God regeert. Het is God die de schalen uitschiet. Het is God die het ritme van de geschiedenis bepaalt. En het is God die ons duidelijk maakt, het lam zit op de troon. Geen Caesar, geen beest of andere macht of nepmachten die er zijn. Of mensen die denken dat ze. Nee, er komt er gewoon een moment. En er komt niet eens zo'n hevige strijd. Er zal één engel zijn die het hele boeltje wegpakt. En in de afgrond. En er komt een bruiloft van het lam. Die komt. Daar fixen we ons op. Daar richten we ons op. En als het moment er is dat het spannend wordt, dan zijn we aan elkaar gegeven. Dan zijn we aan elkaar gegeven. En dan helpen we elkaar. Dat is het avondmaal. Dat vier samen. Het is niet, geloof doe je niet in je eentje. Dat doe je met elkaar. En ook in een eindtijd. Zoals wij leven nu in een eindtijd. Of dit de definitieve is. God weet het. We zullen het meemaken. Of de tijd sneller gaat. Maar we hebben elkaar. We hebben Christus op de troon. Wie maakt ons wat? En dat het misschien in de toekomst allemaal wat minder wordt. We zijn aan elkaar gegeven. We houden elkaar vast. We laten de boze geen wig slaan. Laat staan we niet toe. We dienen elkaar in liefde, zoals Christus ons gediend heeft. We gaan voeten wassen. We gaan onze vijanden zegenen. We gaan ze leren lief te hebben. We gaan leren om zout en licht te zijn. Hoe donker het wordt, hoe helderder wij mogen schijnen. Wat een zegen. Want de schade die niemand tellen kan, komt uit die laatste periode. Er zullen heel veel mensen tot geloof komen. Ik kijk daar naar uit. Ik hoop dat ik boven kom met eczeem aan mijn handen van het dopen. Echt. Maar wij richten ons, zegt de Hebreeënbrief, op Jezus. Onze hoop is op hem. Hij zit op de troon. En wij zien uit naar een avondmaal. En dan hoop ik van harte dat daar de Rutte en de Jongs en alle mensen waar we misschien moeite mee hebben, of de Klaus Schwabs of weet ik wat, ik hoop dat ze zich bekeren. En dat ze hun hoop niet stellen op hun eigen activiteiten, maar dat ze inzien dat ze Jezus nodig hebben. Dat ze de liefde van God nodig hebben. En dan hoop ik en het glas te heffen met hen aan de tafel, want aan de tafel van de Heer is het goed. Daar is voldoende. Daar ben je verzadigd. En dan zien we hem die we doorstoken hebben. Want ook wij hebben hem doorstoken. Ook wij hebben hem verraden en verloochend. We hebben hem nooit gezocht, maar hij zocht ons. Lieve broeders en zusters. We leven in een eindtijd. De boze gaat rond om je te vermorzelen. Zal hij altijd doen? Gaat niet anders worden. Er zijn altijd figuren die van alles willen. Er zijn heel veel emoties, ook in ons leven. We hebben misschien emoties van nu gebeurt het. We hebben misschien emoties, het gaat nog helemaal niet gebeuren. We hebben allemaal emoties en we zitten allemaal aan dezezelfde tafel van de Heer. En zoals onze broeders en zussen in Israël niet hadden kunnen bedenken, dat de eindtijd even anders liep dan gedacht, kan dat ook voor ons gelden. Het kan zijn dat de Heer morgen terugkomt, Het kan misschien ook langer duren. Maar hoe het ook zij, wij zijn des Heren. Amen.